Hallo, welkom bij deze speciale podcast. Ik ben Mario Middendorp. Het kan niemand ontgaan zijn dat we ons op dit moment in een heel bijzondere situatie bevinden. We lezen van alles over corona. Corona op vakantie, corona en daten, corona en mondkapjes, noem het maar op. Ik lees of hoor echter maar zelden publicaties over de impact van de coronamaatregelen op onze kinderen. En daar gaat deze podcast over. Omdat ik mij toch een beetje zorgen maak, ging ik op bezoek bij Tjara van der Linde. Zij is een natuurgericht vaktherapeut bij praktijk Bimbi te Vlaardingen. Tjara, kun jij jezelf voorstellen en vertellen wat een natuurgericht vaktherapeut precies is?
Ja, Tjara van der Linde. Ik ben een natuurgericht vaktherapeut. Aangesloten bij beroepsvereniging BATC. BATC is een beroepsvereniging voor natuurgeneeskundige en natuurgerichte therapeuten. Dus een beetje gaan we een beetje de kant van het holistische ook op. En ik werk vanuit de 5 natuurgerichte principes. En wat eigenlijk inhoudt is dat we verder kijken dan alleen hetgeen waar je voor komt.
Wat merk je in jouw praktijk van de coronamaatregelen?
Sowieso op een gegeven moment werd ons geadviseerd van joh, sluit. Nou, en ik ben daar toen eigenlijk best wel gretig in meegegaan. Dus ik dacht, Oké, nou, dit is ook wel goed. Dus toen ben ik dichtgegaan. Ik heb toen alleen nog crisisconsulten online gedaan. Dus echt voor kinderen of gezinnen waar het even niet anders kan. En toen op een gegeven moment toen is de rust een beetje teruggekomen. En toen dacht ik ook van ja, ik merkte dat heel veel ouders mij gingen bellen van joh, wil je weer starten? En mijn kind heeft behoefte aan een nieuw bezoekje. Toen ben ik weer open gegaan. Maar dat is eigenlijk wel heel snel heel goed opgevangen. Maar ik merkte wel dat kinderen angstig waren. Onrealistische angsten die dan ineens gemixt worden, zeg maar, met wat er nu speelt. Kinderen die bijvoorbeeld bang zijn voor de monsters onder het bed. Maar die monsters die zaten dan niet alleen onder het bed. Maar stel nou dat die monsters dan corona zouden hebben. Dan zit dat wel onder mijn bed. Maar ook kinderen die in bijvoorbeeld, je hebt van die glijbanen die dan half of volledig dicht zijn. Als daar een kind doorheen is gegleden met corona, zit die corona dan aan die glijbaan? Of zit die dan onder dat gedeelte dicht? Ouder het kind, hoe meer ze het ook letterlijk vertellen. En bij jongere kinderen zie je het vaak terug in het gedrag. Een jongetje van bijna 5, die was hier. In principe had het niks te maken met corona of angst waar dat jongetje hier voor bij mij was. Dus echt een hele andere problematiek. En die was 8 juli heb ik de speelruimte waar kinderen zowel gebruik maken van de speelgoed, maar soms ook is er gewoon een moment van eventjes vrij spelen. Zeker als er iets emotioneels geweest is. En ik vertelde het jongetje, kom eventjes bij je zitten. Ik kondig dat altijd aan. Hè. Dat heeft niks te maken met corona, maar zeker als je een kind benadert, dan benoem ik dat. En ik ging zitten op een, naar mijn idee, hè, een normale afstand wat altijd wel gebruikelijk is. En dat kindje dat deinsde heel, heel erg snel naar achter met zijn armpjes. En die dacht, nee. En dat was vrij kort nadat ik weer heropend was. En ik heb het niet in de eerste instantie had ik het niet door. Dus wat doe je? Je benadert het kind opnieuw. Dus ik op ooghoogte naar het kindje. Ik zeg, joh lieverd, wat is er aan de hand? Kan je mij dat vertellen? Stop. Ik maak je dood. Toen pas ging bij mij het lichtje branden. Dat kind was dus gewoon bang dat ik heel dichtbij zou komen. En hebben we over een kindje van 5. Dat hij mij dus, hè, dat gaat dan nog een stap verder. Want dat is vaak het probleem bij hele jonge kinderen. We hebben natuurlijk zoveel naar buiten gebracht. Van dat ouderen kunnen komen te overlijden. We hebben eigenlijk het hele ziektestapje. Die hebben we daarin heel weinig benoemd. Nee, als jij, de ouderen kunnen dan overlijden. Of die worden daar heel ernstig ziek, maar komen dan te overlijden. Waardoor dit jongetje dus, hè, dat eigenlijk heel selectief heeft tot zich genomen. Wat heel veel kinderen doen. Ja. En die heeft gelijk daar eigenlijk een eigen draai van gemaakt. En die dacht dus, als jij te dicht bij mij komt, dan maak ik je dood.
Dat is een heel triest voorbeeld van hoe de angstprojectie op kinderen is overgebracht. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met de social distance? Hoe zit het met die 1,5 meter maatregelen? Wat doet dat met kinderen?
Het is heel ongezond. We zijn van nature zijn we gezelschapmensen. We zoeken altijd toenadering, hè, van nature. En wat we eigenlijk zeggen is, doe dat niet. Dus er zijn hele oude studies die laten zien dat op het moment dat we baby's vanaf bijvoorbeeld de geboorte of vanaf een paar maanden oud voeden, laten slapen en eigenlijk alles doen wat het kind nodig heeft, maar zonder echt aanraking, liefkozing en noem maar op, dan is het sterftegehalte is vele malen hoger dan wanneer we die kinderen wel die liefde en die aanraking geven. En dat laat wel zien wat die anderhalve meter met kinderen doet. De versoepeling die is er, die was er ook al voor de zomervakantie, maar hij wordt helaas nog te weinig daadwerkelijk doorbroken. Ik moet zeggen, bij kinderdagverblijven, daar is het wel aanzienlijk veranderd. Maar ik denk dat dat mede te maken heeft dat kinderdagverblijven werken echt met de allerkleinste. Dus daar is dat wel al veel meer, die aanraking. Maar ik zie nog steeds, omdat we natuurlijk de ouders eigenlijk afweren, kinderen die op de stoep staan van het kinderdagverblijf. En die kinderen die worden als het ware naar binnen geduwd of getrokken, want papa en mama mogen niet mee. Ik heb kinderen gezien die het was je handen stuk van premier Rutte echt letterlijk nemen. Ja. Die gewoon tot in het panische handen wassen en niet zo even zo dat bijvoorbeeld dat heel hard wrijven doen. Op het moment dat je zo diep in je angst zit, dan is er op dat moment heel weinig plek voor andere dingen. Dat is ook de reden waarom we nu steeds meer mensen zien die in een echt een diepe depressie raken. Want je levenslust, letterlijk, die neemt af. En dat zie je in andere mate, in andere vormen zie je dat ook bij jonge kinderen. Kinderen leren met hun hele wezen. He, die leren hier, maar ook door gewoon te doen, te kijken. Eigenlijk wat we nu is we al die prikkels die kinderen ervaren, die geven we ze constant hetzelfde signaal. Was je handen, pas op, kijk uit, niet te veel dit, niet te veel bij mensen. Mensen kunnen ziek worden en heel erg ziek worden. En wat het eigenlijk is we prenten het kinderen in. Een kind die leert door te doen, te doen, te doen, te doen, te doen, oneindig te doen. En doordat wij het ze ook nog eens 100 keer vertellen en we verwachten dat ze het doen. Dus als ze het niet doen, dan roepen we ze terug en dan wijzen we erop. Oh, even dankjewel zeggen als iemand je iets geeft. Want dat is het sociaal wenselijk gedrag wat we verwachten van onze kinderen. Nu leren we ze eigenlijk een andere vorm van sociaal wenselijk gedrag. Wat totaal tegen onze natuur ingaat. Maar we leren het ze wel. En we doen het ze ook nog eens voor. Dus kinderen gaan ook nog eens keer moddelen. Moddelen is een van de grootste voorbeelden. Zet maar eens een klein kind, laat hem opgroeien naast een hond. Nou, die kan je op een presenteerblaadje geven. Die kruipt sneller dan elke andere kind. En dat is wat je hier ook heel duidelijk ziet. Herhalen, 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 herhalen. Zelf doen. En daarin verliezen we een beetje ook het menselijke aspect van wat is eigenlijk daarin normaal. En het gevaar is dat wij als volwassenen, wij weten heel goed wat normaal is. Wij weten dat als deze hele bak ellende straks weg is, dan gaan we allemaal elkaar weer een hand geven en op een verjaardag 3 zoenen. Ik denk wel dat dat tijd nodig heeft.
En hoe zit het met de impact voor het ongeboren kind?
Zwangere vrouwen nu al veel angstiger zijn. Dus wat gebeurt er? Je krijgt een kind, die gaan we heel erg bij ons houden. Terwijl we doen normaal, in de eerste kraamweek, dan zeggen we hier alsjeblieft, hou maar vast. Maar we houden het nu bij ons. Heeft dat ook zo zijn mooie kanten, hè? Want ik ben juist heel erg van die band tussen moeder en kind. Maar niet op het moment dat hij voortkomt uit angst. 9 van de 10 helbabies, of wat wij dan even schalen onder een helbaby, laat ik het zo noemen, komt voort uit iets wat de moeder heeft meegemaakt. Dus een moeder die, nou, bijvoorbeeld een einde heeft gemaakt aan haar relatie. Hè? En daardoor veel emoties heeft ervaren, veel verdriet heeft mogen ervaren. Dat geef je door aan je baby. Op het moment dat je angstig bent, wat je vaak ziet, is een angstig kind. En dat zie je niet direct als ze pas geboren zijn, maar wel op latere leeftijd. Zie je kinderen die krampachtig zijn. Mensen met depressies, angststoornissen, of gewoon mensen die in bepaalde periode heel angstig zijn, die hebben vaak, dat zie je trouwens bij kinderen ook hoor, en ik noem het wel ook vaak het aardappelgevoel. Alsof er 10 kilo lood op, 10 kilo aardappels op je schouders ligt. Die hebben vaak last van de schouders, van de nek, wat op langere termijn gaat doorstralen naar bijvoorbeeld hoofdpijn. Nou, bij kinderen zie je vaak buikpijn. Ik zeg ook vaak tegen ouders, neem die buikpijn serieus. Want heel veel kinderen ervaren die buikpijn.
Daarop inhakend, wat zijn nou de signalen waar je als ouder gelijk alert op moet zijn?
denk dat elke ouder hier bij voorbaat sowieso aandacht aan moet besteden. Want hoe vaak, en er zijn heel veel ouders, en daar heb ik heel veel respect voor, vind ik heel mooi ook, die zeggen, ja, maar ik heb mijn kind niet meegegeven, hou 1,5 meter afstand. Maar we leven op het moment in een maatschappij waarin wij dat niet meer hoeven, als ouders niet meer hoeven te vertellen. Want zodra het kind een stap buiten de deur zet, hoort hij het ook. Je kind afschermen voor wat er nu gebeurt, dat is een onmogelijke taak. Tenzij je je kind opsluit in huis en niet meer naar buiten laat gaan. Maar dat is ook niet gezond. Maar afschermen, dat is onmogelijk. Maar er zitten wel een soort gradaties in hoeveel een kind daarin meekrijgt. Maar wat je ziet is kinderen die bijvoorbeeld vragen stellen, zit daar ook corona? Of kinderen die als ze ergens komen zelf tegen hun moeder zeggen, even je handen desinfecteren mama. Of dat is geen 1,5 meter afstand. Daaraan kan je zien dat er op de achtergrond echt wel heel veel speelt. En waardoor ze daar toch mee bezig zijn. Kinderen die normaal gesproken echt wel naar bijvoorbeeld opa en oma wilden gaan. En dan nu zeggen, nou, nee, het hoeft van mij niet. Of kinderen die zeggen, ik blijf wel thuis. Buikpijn en hoofdpijn zijn in principe bijna altijd, en even los van de medische achtergrond, hè? Mm-hmm. Dan heb ik het over kinderen zonder medische indicatie. Ja. Buikpijn, hoofdpijn, kinderen die last van de schouders of van de rug hebben. 90%, 95%, misschien zelfs wel 97% van de gevallen een teken van geestelijke problemen. De darmen van kinderen, daar zit het gevoel. We weten ondertussen dat de darmen, vooral met name de dikke darm, is ons tweede brein. Dus op het moment dat we hier heel veel problemen hebben, wat krijgen we? Buikpijn. Maar ook, of diarree. Diarree is vaak letterlijk release. Pst. Het moet letterlijk, als het niet hier los kan, dan moet ergens anders. Dus dan gaan we aan de race. Constipatie daarentegen is het letterlijk vasthouden en opknijpen van iets waar je niet los van wil. Zie je vaak bijvoorbeeld kinderen van de ouders gaan scheiden. Die zie je bijvoorbeeld vaak met obstipatie. Want die willen de situatie zoals dat het voorheen was, willen ze vasthouden. Dus ze worden letterlijk krampachtig. Nou, wat moet je doen als je naar het toilet gaat? Je moet ontspannen, je moet gaan zitten en je moet loslaten. Maar als er zoveel spanning is in dat lichaampje van dat kind, je duwt het bewijzen van zo gewoon weer terug. Het zou mij niks verbazen als er momenteel in Nederland heel veel kinderen zijn met bijvoorbeeld constipatieklachten. En wanneer we dadelijk weer een beetje allemaal normaal gaan doen, krijgen ze allemaal massaal diarree. Maar dan zeg ik wel nu dat we meer weten, en zeker met betrekking tot de kinderen, laten we alsjeblieft zo snel mogelijk weer voor hun normaal doen.
En met deze woorden wil ik graag de podcast afronden. Ik hoop met jaren mee dat we zo snel mogelijk terug kunnen naar het echte normaal. Voor jou, voor mij, maar vooral voor onze kinderen. Ik wil Tiara hartelijk bedanken voor het meewerken aan dit interview. En ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bye bye.